Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hallo en leuk dat je weer luistert naar aflevering 10 alweer van de Bord op Schoot podcast van FC Afkikken, waarin we jou weer helemaal bij gaan praten over alles wat er dit Eredivisie weekend is gebeurd, met dit weekend een veerkrachtig Feyenoord weer dat de ongeslagen reeks voortzet. Tranen bij de terugkerende Ricardo Kiesna en de bomber van Heraklion slaat weer op fenomenale wijze toe in de koel.
Promes, zo wat een uithaal. Gakpo, Malen en de goal. Ja, natuurlijk. Larsson door het midden. Mee Berghuis. En dit is een mooie zeg. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige.
Vervangen Goos, dus gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker? Goeiedag zeg.
Ja, speelronde 10 van de Eredivisie zit er alweer op. Mijn naam is Justin Kevenaar. En tegenover mij zit mijn partner in crime, Armin Atabaki, weer. Goedenavond.
We zitten er weer
voor een duo-showtje. Ja, we dachten we kunnen Lars wel weer laten op gaan draven hier. Maar die jongen die we ook wel een keer van een vrije zondagavond natuurlijk genieten. Misschien nadat het voetbal dit weekend ook niet echt om over naar huis te schrijven was. We dachten, dat doen we Lars niet aan. Wij zijn inmiddels wel een beetje immuun voor af en toe die slechte wedstrijden. En die wedstrijden waar wij misschien een beetje van in slaap vatten.
Ja, ik vond er dit weekend toch nog best wel wat aardige potjes tussen zitten.
Ja, dat wel, maar toch ook wel weer.
En Jacco scoorde, dus dat is zelfs
al. Ja, natuurlijk, toen was het weekend wel weer goed, maar het was ook weer niet altijd om over naar huis te schrijven, hoor. Dat is de Eredivisie, hè?
Ja, nee, dat is de Eredivisie.
De charme.
Dat is de charme. En ik denk als je met name dit weekend kijkt, ik had me heel erg op Feyenoord-Utrecht verheugd. Dat is ook de wedstrijd waar we mee beginnen. En
ja, the game of the week.
The game of the week. En eigenlijk wat ik ervan verwacht had, dat gebeurde ook een beetje. Want het was eigenlijk waar we het net ook over hadden. Van je kon in deze wedstrijd precies zien wat het probleem van Feyenoord is dit seizoen. En wat het probleem van Utrecht is dit seizoen. Want Utrecht die heeft echt heel veel kansen gecreëerd. Ik denk dat Mahi in zijn eentje al, denk ik, een kans of 4 gehad heeft. En gewoon constant te slap ingeschoten of te zwak ingeschoten. En ik moet een compliment maken naar Marsman, want die kiept echt een hele goede wedstrijd.
En terwijl die vaak belachelijk wordt gemaakt, hè, toch? En ik merk dat ik er mezelf daar ook wel een beetje schuld gaan maken. Tuurlijk. Maar dat is gewoon een beetje voetbalsupporter eigen, dat vooral sinds Bijlo weer geblesseerd raakte, dat je dan weer tegen je vrienden al begint te hebben. Oh god, daar beginnen weer aan Marsman. Nou, bereid je maar voor op flink wat zeperts nu. Maar vandaag inderdaad, en ik geloof dat onze grote vriend Broes twitterde dat ook. Ja, ik keepte gewoon echt een fenomenale wedstrijd. En dat mag je ook best wel een keer zeggen bij zo'n jongen die niet echt onbetwist is. Vaak inderdaad toch meegezegd, wat doet hij daar als tweede keeper? Was ook al bij Utrecht natuurlijk dat hij toch best wel onder vergrootglas lag. Maar nu toch wel laat zien dat hij als reservekeeper toch echt wel zijn mannetje kan staan.
Hij was misschien wel je beste speler vanmiddag.
Ja.
Wij hadden het ook vorige week over dat Joël Drommel. Die heeft ook heel lang dat sticker van onzekere keeper bij zich gehad. Maar Marsman die heeft het natuurlijk ook. Als een soort van clown weggezet wordt. Ook al in zijn Twente-tijd. Terwijl hij het in zijn Twente-tijd ook wel gewoon best wel aardig gedaan heeft. En kijk, Bijlo is een toekomstig Oranje International.
Precies.
Ik sluit zelfs niet uit dat hij dit EK misschien gaat keepen als hij gewoon deze vorm vasthoudt. Mm-hmm. Dan is het helemaal niet gek natuurlijk, dus je gewoon best wel grote schoenen hebt om op te vullen. En heeft hij het gewoon naar behoren ingevoerd.
Ja, precies. Ingevuld. En ik bedoel, het is natuurlijk niet dat we nu Marsman, dat hij denk even goed is als Bijlo of als Drommel die je net noemde bijvoorbeeld. En ik denk dat hij gewoon een niveau keeper is van de middenmoot. Hè? Die misschien ook al bij een Groningen of een Heerenveen onder de lat zou kunnen staan. Bij een Sparta zou die makkelijk in de basis staan. En uiteindelijk dan toch voor Feyenoord in ieder geval vandaag zijn waarde laten zien als reservekeeper in plaats van Bijlo. Want inderdaad, het was niet veel. En dat was ook niet zo gek, want Feyenoord natuurlijk wel een erg dunne bezetting.
Weerman speelde.
Jordi Weerman inderdaad maakte zijn basisdebuut. George Johnson ook zijn basisdebuut. En met Weerman, wat me ook vooral verbaasde, ondanks dat ik dan zelf natuurlijk wel Feyenoord fan ben, dat ik me erover verbaasde dat is al 21. Dat ik dacht, de jeugdspeler die toch altijd wel bekend was. Maar nog nooit echt is doorgebroken. Ik vond hem vandaag, ja, oké, aardig. Maar niet meer dan dat. En ik zat dan vooral ook te denken, ja, wat Wouter Burger eigenlijk, hoe die er nu naar zou kijken. Want
Wouter Burger had nu 100% op die plek gespeeld.
Precies, die had 100% op die plek gespeeld. En bij Sparta heeft hij tot nu toe geloof ik alleen met invalbeurten moeten doen. Komt nog helemaal niet in dat elftal over, omdat Mijnlands nu bijvoorbeeld daar een plekje heeft veroverd. En dan snap ik wel als Sparta eerder de voorkeur geeft aan de jongen van de eigen jeugd, die het gewoon hartstikke goed doet nu, dan naar Wouter Burger. Maar ja, die zit daar eigenlijk op het tweede plan. En bij Feyenoord had hij nu onder deze omstandigheden, als ze prima kunnen gebruiken. Dus ja, achteraf ook misschien een beetje gek dat ze zo makkelijk hem toch hebben vuurd. Terwijl Advocaat zoveel waarde hecht aan. Ja,
ook zowel centraal
zoveel waarde hecht aan een brede selectie. Ja. Dat je dat nu toch wel een beetje mist. En dat mist hij ook vandaag gewoon. Daarom.
Weet die agressiviteit naar voren. En ja, Feyenoord was gewoon een beetje slap.
Het was gewoon heel erg slap, ja. En met Utrecht, Berghuis, het is echt ongelooflijk. Want uiteindelijk, het duurt heel lang dat ze eerst treffen maken, hè, door Mr. FC Utrecht.
MOB, Mark van der Baal.
Gewoon zijn 250ste wedstrijd was het ook. Mooi. Dat staat hij nu zevende mee in de all-time ranking van FC Utrecht. Over drie wedstrijden haalt hij, kende niet, maar Marco Cabo in. Dat vind ik een mooie naam. Ik denk dat is een soort Kaapverdische snackbar in Rotterdam of zo. zou het kunnen zijn, Marco Cabo. Maar die haalt hij dan ook in. Maar ja, die zet ze op voorsprong. En ik dacht toen echt wel, dit gaan ze niet meer goed maken. Want ze zijn niet beter, ze creëren amper wat. Berghuis zat totaal niet in de wedstrijd. Nee. En daar moet het dan eigenlijk van komen. Texera, die ook nog wel wat creativiteit kan mengen, zat er ook totaal niet in.
Het bizarre is, ik heb weer wat statistieken zitten
geef ze maar.
En Berghuis, die heeft dus deze wedstrijd 4 schoten gehad. Waarvan 0 op doel. En daarna was je beste aanvaller Luts. Luts had al Geertruiden. Die had 2 schoten, 2 op doel. En ik heb hier een paar weken geleden gezegd van ja, eigenlijk is Habs na Berghuis misschien wel je gevaarlijkste aanvaller. Maar vandaag was het weer dat een back je gevaarlijkste aanvaller was. Omdat Berghuis het gewoon, ja, die kan het niet elke week opbrengen.
Nee. En Geertruiden, dat moet ook wel gezegd worden. Blijkt me hoe belangrijk die nu is inderdaad. Hij is op beide backposities inzetbaar. Nee, dat kan je ook niet lang voor elke back zeggen. En hij staat nu toch inderdaad weer op de goede plek. Hè. Het was in die wedstrijd tegen Emma, als ik het goed zeg, dan gaf hij geloof ik de voorzet. En dan scoorde hij ook nog zelf een keer. Dan was hij ook echt heel erg belangrijk in die wedstrijd. Dus ja, die
Gacheska had hij op een gegeven moment ook nog een actie. Dat viel me op. Stond hij op de linksbackpositie. En toen gaf hij zeg maar over de hele een bal opnieuw komen. Dat van zo.
Nou ja, daarom. Dat je toch wel een soort van ontwikkeling bij hem ziet. Dat is wel echt goed om te zien. En goed, uiteindelijk door hem komen ze op gelijke hoogte en blijft hij ongeslagen reeks intact. Want daarna, en dat verdiende Utrecht ook niet, Feyenoord kon niet die winnende treffer uiteindelijk eruit halen. En dat vond ik ook niet zo verrassend. Utrecht
had gewoon moeten scoren.
Had het gewoon makkelijk kunnen beslissen.
Utrecht heeft denk ik, hun spelplan was best wel vaak hetzelfde. Gewoon de lange bal op Kerkhoff, Mahi pompen. Ja. En die ballen kwamen wel aan en ze kwamen wel ook wel in de situatie. Maar de schoten op doel waren gewoon echt van een dusdanige kwaliteit dat het Marsman gewoon niet moeilijk gemaakt werd. En ja, dat is gewoon heel jammer. Want zeker Utrecht heeft volgens mij het hele jaar 1 uitwedstrijd gewonnen. Of geen 1 uitwedstrijd gewonnen.
Nou ja, ze hebben in ieder geval ook al nu een paar keer gelijk gespeeld. Zeg even uit. Ik kijk hier. Ja, ze hebben 2 keer gewonnen. En dan moet deze pagina even laden. Nou, was 2 keer thuis. 2 keer thuis gewonnen. Het RKC en Twente. Dat zijn enige 2 wedstrijden die ze tot nu toe hebben gewonnen. En ja, goed, dat blijft dus inderdaad het probleem. Gewoon dat scoren.
Had je een beetje die reeks willen doorbreken? Van? De Kuip gekund? Nou, van Utrecht. Dat had prima in de Kuip gekund vandaag, denk ik.
Ja, dat wel. Ja, dit was wel echt, denk ik, de wedstrijd waarin die reeks het meest. Nou ja, hij heeft natuurlijk wel vaak onder druk gestaan, hoor, die ongeslagen reeks. Maar ja, Utrecht heeft het probleem en dat valt natuurlijk een beetje in herhaling. Maar blijft natuurlijk gewoon het scoren. Ik bedoel, niet voor niets dat alleen ADO, Willem II en RKC, 3 teams die er ook alle 3 dan niet echt bepaald florissant. Nou ja, RKC komen straks nog terug, staan natuurlijk wel voor hun doen. Goed voor, maar ja, niet tegen teams waar je tussen wil staan. Die scoren nog minder dan Utrecht. Ja, en daar vallen ze een beetje tussen wel schip in. Hè? Want we keken er nog even bij natuurlijk de samenvatting en de afloop de ranglijst. Dan zie je eigenlijk, hè, die top 8, dat lijkt wel redelijk vast groepje nu. Met Ajax, Vitesse, Feyenoord en dan de subtop. Dan krijg je het hele rechterrijtje van Sparta tot en met Emmen. Wat redelijk dicht bij elkaar staat. En Utrecht valt er een beetje tussen nu. Ze staan 6 punten achter op Groningen. Natuurlijk nog wedstrijd te goed. En dan ook even kijken, goed rekenen, ook 6 punten voor. Of ja, 6 punten voor op ADO, die na-competitieplek. Niet dat ze zich zorgen hoeft te maken, hoor, Utrecht over na-competitievoetbal. Nee. Maar ik bedoel, ze vallen nu echt letterlijk overal een beetje buiten. Ze horen niet bij ze zijn de best of the rest, maar ze zijn ook de enige die bij de rest horen, zeg maar.
Ja, en ik denk dat wij allebei wel redelijk zien dat het probleem echt voorin ligt. Ja, ik denk dat het de achterin ziet er vrij goed uit. Op het middenveld, weet je, dan gooien ze nu, hebben ze ook een systeem als een Ramsra als een soort van valse buitenspeler gebruiken, dat je eigenlijk met 4 middenvelders staat. Valt Jordi Zuidam hier een verwijt te maken? Dat je hebt wel heel veel aanvallers onder contract. Je hebt nog Dalmau, je hebt nog Zo.
Ja. Nou ja, dat is het een beetje de ding inderdaad. Dat goed in de ik weet nog, in de voorbereiding had het juist erover van, nou, Utrecht heeft zoveel aanvallers. Waarom zouden die meer nodig moeten hebben in dat Kerk, Mahi, Elia, Silla, zo dat is dat die guy die bij Cambuur nog steeds zit, ja.
RKC
natuurlijk zit, ja, maar wel bij Utrecht gezeten, ja, Silla zo. Maar inderdaad, de andere Silla, die je Franse jongen die ze hebben overgenomen, ja, Dalmau, vaak geblesseerd, nu alweer terug, maar dan niet helemaal fit, denk ik dan, omdat hij nog steeds niet echt speelt, vorige twee wedstrijden ingevallen, nu helemaal geen minuten. Ja, er zijn genoeg smaken. Alleen ze scoren allemaal niet zo makkelijk. Nee. En bij Dalmau zou je dan nog zeggen, dat is de enige die in het verleden het heeft gedaan. En ja, mocht hij fit zijn en mocht Haken gecharmeerd van hem zijn, dan zou je zeggen, dan is dat misschien de oplossing. Maar ja, die heeft tot nu toe in een Utrecht shirt nog niet bijster veel gelukkig gekend. Veel geblesseerd. Ja, terwijl Dessers juist in Almelo zo opbloeide en uiteindelijk zijn transfer verdiende, is Dalmau gewoon gestagneerd. Is ontwikkeling en helemaal niet verder gekomen dan waar hij was toen.
Het is een beetje zonde dat de nummer 9's van Utrecht eigenlijk het alleen in Almelo goed hebben gedaan.
Ja, het is inderdaad wel bizar, ja, dat het bij Utrecht nu inderdaad al...
Misschien moet je dan Seuken en Bakis nu juist bij Heracles halen, omdat ze daar...
scoren daar niet en misschien Utrecht straks wel, ja.
Dat is wel een leuke gedachte.
Dat zou wel goeie zijn, ja. Gewoon Dalmau weer terugruilen en dan voor Bakis terugruilen. Kijken of dat wel werkt, ja.
Daar ben jij fan van?
Ja, nou ja, niet echt, maar daar komen we zo nog op. Nee, maar Utrecht had echt alle mogelijkheden om dit te winnen. Ja, en dat is het, denk wat jij net goed zei. Het valt het seizoen van beide ploegen, denk ik, goed samen in één wedstrijd dat Utrecht... Ja, er liggen wel kansen, maar ze maken het gewoon niet af. En daardoor pakken ze te weinig punten. En Feyenoord, ja, hoe het ook tegen zit, of het nou in Europa is met al die rode kaarten die ze hebben gekregen, of in de Eredivisie, ze zijn nu al, wat is het, bijna alle wedstrijden bij zo'n spreken achtergekomen.
24 wedstrijden.
Precies, elke keer ongeslagen. Ze komen zo vaak op achterstand, toch komen ze dan weer terug, ook al verwacht je het niet, en blijven ze dus ongeslagen.
Ja, Feyenoord weigert te verliezen.
Precies, terwijl ze...
Over die trui die we willen... Ja. willen uitbrengen met al die uitslagen van Feyenoord op zijn. Ik denk
die
dat
steeds langer.
Ik denk dat je nu gewoon een jalebba van kan maken. Zo lang gaat worden.
Kunnen alle mensen die in Rotterdam naar de moskee gaan, die kunnen gewoon dat ding aantrekken en kunnen zijn we naar de moskee. Ik weet niet wat daar nog verder. Ik zie niet zo thuis in de islam of er nog regels voor zijn of je al een jalebba aan mag doen waar teksten op staan. Maar dat zouden misschien even een imam moeten raadplegen voordat we de volgende show opnemen. Maar dan zouden
als er
best
imam
wel,
is die ons wil sponsoren, laat
precies,
lekker weten.
Mochten de imams luisteren, laat ons gerust weten. En dan kunnen we kijken of daar markt voor is voor zo'n Jalebba. Om dat op de markt te brengen. Maar goed, ja, Feyenoord blijft dus ongeslagen. En Utrecht laat weer puntjes liggen. Dan naar ADO tegen Heerenveen. Een wedstrijd waar, geloof ik, de commentator bij Fox een mooi over zei. Volgende week is iedereen die wedstrijd alweer vergeten. Ook al zijn het dan, is het eerste puntje in de mooie witte broodsweek van Ruud Brood. Iedereen is dat van de week weer vergeten, want het was een draken van een wedstrijd ADO-Heerenveen, wat er 1-1 eindigt. Maar Ricardo Kiesna, 1168 dagen.
Echt mooi, echt schitterend.
Nadat hij weer voor het laatste op het voetbalveld stond, staat hij er nu weer en mag hij minuten maken. En daar gaat deze wedstrijd voor over, hè? Dat hij de afgelopen zichtbaar emotioneel was. Er is natuurlijk veel nieuws geweest, niet alleen vanwege de blessures, maar ook vanwege zijn mentale problemen die hij heeft gehad. Wat ook mede kwam door die blessures, hè? Een soort vicieuze cirkel waarin hij terecht kwam. En gewoon echt aan zichzelf begon te twijfelen. Ja, dat was hartstikke mooi, hè?
Ja, echt mooi. Ik weet nog dat ik een paar jaar geleden was er zo'n serie dat volgens mij Linda Hakenboom deed. Dat ging ze bij een paar beroemdheden op zoek. Volgens mij Linda's mannen heette dat.
En die in Rome, toch? Ja.
In Rome, inderdaad. Ging ze bij Kiesna bij Lazio op zoek. En toen was hij ook inderdaad geblesseerd geraakt. Was volgens mij net dat ene jaar dat hij van Ajax die kant op was gekomen. Ja. En toen zag je eigenlijk dat hij een soort van geïsoleerd daar met zijn vriendin zat. En gewoon... geblesseerd en er helemaal doorheen zat. En toen had je echt zoiets van, het is wel gewoon lullig voor zo'n jongen, want hij is gewoon vanuit Amsterdam naar Rome gekomen, heeft daar op zijn vrienden naar niemand zitten en is geblesseerd. En dat is eigenlijk een herhalend iets geweest, want daarna is hij natuurlijk teruggekomen naar ADO, volgens mij september 2017, dat hij zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld. En ja, recent ook dat interview met mentale problematiek. Het is gewoon een mooie voetballer, Kiesna. Hij heeft gewoon een heel mooi linkerbeen. Ik denk dat hij nog steeds op de linksbuitenpositie het meest van waarde kan zijn. Een beetje een ouderwetse linksbuiten. En het is wel een speler die je als ADO graag bij zou willen. Ik denk dat hij bewees wel in die korte invalbeurt dat hij op voetballend de beste was. En wat hij ook na die wedstrijd zei, is dat hij nu een voetbal moet gaan spelen, wat hij totaal niet gewend is. Want in zijn eerste periode bij ADO was ADO een soort van nog een middenmotor. Hè,
met Alfons Schoenendijk. Want toevallig hoorde ik hem net op de weg hier naartoe op de radio. Die was toevallig bij NPO Radio 1 was die te gast. En die had het daar ook nog uitgelegd over. Omdat hij hem toen inderdaad heeft gehad nog in die tijd. En ook zei van, dat zag je al op de training toen hij dus nog fit was. Dat hij bij far een van hun beste spelers was. Ja. En dat hij toen ook gewoon ermee keek van, misschien dan als Johnson dan weg zou gaan, of als hij niet beschikbaar zou zijn, dan kies spits te gebruiken, omdat hij gewoon zo goed was dat hij ook op die plek gewoon beslissend had kunnen zijn. Maar goed, toen dus onder Groenendijk raakte hij geblesseerd toen al. En de wedstrijd tegen Ajax zelfs, als ik me goed navertel nu. Dus dat was
Denk je dat Kishna mee kan, of ze waar, van waarde kan zijn in dat degradatievoetbal? Want het is wel een voetballer natuurlijk wat meer gebaat is, zeg maar, als de verdediger zijn werk goed doet, dat hij gewoon die bal zak ontvangt, dat hij zijn dingetje kan doen. En nu moet hij natuurlijk veel gaan mee verdedigen en moet hij veel meer daar betrokken zijn.
Ja, dat was inderdaad ook het punt van Groenendijk, inderdaad, wat hij wilde maken. Inderdaad. Hij zegt van, dat is misschien hier wel beter, want nu, ja, als hij elke keer maar mee wil met die back en zo, weet niet of dat voor de huidige Ricardo Kishna, of dat bij hem past, zeg maar. Ja, aan de andere kant, ADO heeft al 3 spitsen. Ik hoop dat ze hopen dat een van die 3 Arweiler, Karelis of Kramer uiteindelijk begint te renderen. Maar goed, als Kishna uiteindelijk het beste antwoord blijkt, ja, dan moeten ze daar maar gewoon voor gaan. Maar ja, om nog één keer dan even terug te komen op dat hele mentale deel. Hij gaf natuurlijk na afloop natuurlijk een interview bij Fox. En dat vonden we ook wel leuk om even te delen. Een minuutje, het interviewtje, om even te laten horen hoe Kishna terugblikt op die invalbeurt.
Ja, dat is ongelooflijk natuurlijk. Dit is een dag waar ik zo lang naar heb uitgekeken. En dan, ja, eigenlijk onverwachts val je natuurlijk zo vroeg in. En ja, fantastisch natuurlijk. Als je zo lang niet mag en mogen voetballen. Ja, dat was wel even een besefmomentje inderdaad. Ja, maar het is natuurlijk, ik voel me weer voetballer. Ik voel me weer mens. Ik voel me weer zoals het eigenlijk heel normaal voor mij hoort te zijn. En het heeft te lang geduurd, maar ik ben er weer. Ja, ja, op het einde, dan komt het eventjes los. En ik moet zeggen, ik had het eigenlijk voor de wedstrijd verwacht. Maar het kwam maar niet. Dus ja, ook prima. En ja, gelukkig daarna wel.
Ja, heb je voor je gevoel het idee dat je nu voor de 2e keer voetballer bent geworden eigenlijk?
Ja, zeker. Het is wel even, als ik nu moet beschrijven hoe ik me voel, nou ja, ik voel mijn hele lichaam niet meer. Zo is het wel. Alleen, het is ook wel weer heel lekker om dat te kunnen zeggen.
Ja, van vermoeidheid of van opluchting voel je je
lichaam niet meer? Beide, ja, echt combinatie van. Het was natuurlijk super zwaar, want ik ben, is eigenlijk de eerste keer ook dat ik bij zo'n team speel wat dit soort voetbal speelt natuurlijk. Het is echt vechten.
Ja.
En ja, dan moet je mee. En als je dat niet doet, ja, dan ga je gewoon geen punten pakken. En van die situatie ben ik me heel bewust. En dat is de realiteit waarin we nu leven. En ja, so be it.
Ja, dat was Kishna dus. En jij zei het ook net al van, nou, hij viel meteen wel op. En ook, ik zit dan altijd een beetje die fansites af te struinen. Kijk, of er nog nieuwtjes zijn of dingen die misschien niet zijn opgevallen. Dat hij ook op Club Achter de Duinen, vind ik altijd een van de leukere fansites, moet ik zeggen, hoor. Er worden ook lekker goede comments opgegeven door de ADO supporters, die altijd lekker genuanceerd zijn natuurlijk, hè. Dat iemand het ook nog treffend meteen zei van, Ricardo was meteen de beste. Dat is niet zo moeilijk.
Ik denk van, dat jij wordt lekker bij Rotterdam succes.
Ja, probeer het, hè. Was niet zo goed. Nee, maar dat vond ik dan wel mooi. Het is inderdaad misschien niet zo moeilijk in dit team. En want ook daarbij gezegd, om het dan even nog over ADO en het hele team en het, ja, het beleidsmatige te hebben. We hebben helaas Lars niet hier, maar over het beleid van ADO te praten. Onze beleidsexpert, maar dat Marten Jon nu dus weer bij het lokale radiostation had gezegd. Ja, dat er echt 3 tot 4 spelers bij moeten komen. En dat moet echt gebeuren, want nu geld erin pompen, dat is voordeliger dan degraderen. En nou, dat ook daar de mensen weer redelijk cynisch onder reageerden van, nou, het is leuk dat je daar nu achter komt en niet in de voorbereiding toen je zelf dit hele gezelschap heb samengesteld.
Nee, natuurlijk. Maar Martijn Jol is wat dat betreft, het is niet als hij trainer geweest, dat hij vroeger trainer is geweest, dat hij dit had kunnen zien aankomen.
Nee,
toch wel.
Nee, daarom. Dus dat, nee, maar daarom, het was vooral de wedstrijd van Kishna. Want verder, ja, ze spelen gelijk. Het is voor ADO een gewonnen puntje.
Voor
want Heerenveen was veel beter. Ja. Dat was gewoon echt een frustrerende avond. Dat lukte ze gewoon niet. En Veerman, die uitte die frustratie ook achteraf. Ja. Dat ging allemaal net wat te traag, net wat te langzaam. En ja, een ploeg als ADO moet daar dan net op hopen, denk ik, dat ploegen, ja, naar Den Haag komen. Misschien
met de verwachting van, we gaan ze helemaal oprollen.
Precies, dat ADO, hè, vorige week met 6-0 van Sparta verloren. Ja. Dat doen we wel even. En dan, ja, dan ga je er half in en dan kan je er dus een puntje uit halen. En daar moet ADO het een beetje van hebben nu momenteel.
Ja, en als we het toch nog even over Heerenveen hebben, dan zie je, die zijn wel de laatste, die begonnen het seizoen heel goed natuurlijk. Ja. Hè, dat Batista Meijer, die was uitblinker. Van Bergen, Joey Veerman. Maar dat begint ook weer de laatste weken een soort dalende lijn in te zetten.
Dat is denk ik ook een beetje waar we het toen toch over hadden. Ondanks dat ze niet superveel spelers missen, zeg ik even uit mijn hoofd. Maar ja, dat toch in de breedte, als een paar spelers niet thuisgeven, het zijn natuurlijk wel echt een heel, het is een kleine selectie spelers waar ze van afhankelijk zijn. En daarom vond ik dan wel interessant wat ik dan las bij de Telegraaf. Wat Simon de Jong dan misschien erbij komt. Ondanks dat ik niet weet hoeveel Simon de Jong op dit moment in zijn carrière nog kan betekenen. Denk dat het voor, in de breedte, voor een middenmotor, subtop als Heerenveen, kan je het beste bij hebben. Kijk, ik weet niet,
een soort van,
financieel hoeveel die vraagt dan en zo, en of het daarmee dan helemaal past, zeg maar. Maar ja,
ik denk niet dat ik kan niet in de portemonnee en het contractvoorstel van Siem de Jong kijken, maar ja, kijk, die is nu transfervrij weg en bij Cincinnati. Dit is toch een soort van, naar omstandigheden, los van het grote geld, de beste stap die je kan maken. Ben je bij zo'n subtopper
dat
met een motor aan,
kijk,
een beetje in de rug van Henk Veerman te spelen. En
nou ja, goed, en ik zit dan een beetje te kijken, want ik weet dan niet goed, omdat natuurlijk nu Joey dan achter hem staat, wat dan echt zijn rol zou zijn. Misschien gewoon een beetje
nummer 10.
Ja, of gewoon misschien gewoon echt letterlijk de eerste reserve. Want ik bedoel, ja, Henk of Joey, een van die twee, zal onvermijdelijk uiteindelijk een keer zal geschorst zijn. Zal misschien een pijntje hebben, geblesseerd raken.
Ja, maar zou Joey toch... Veerman niet wat dieper op het veld? Dat meer zeg maar naar achter toe.
Ja,
dat hij zeg maar, vanuit achteruit meer de opbouw verzorgt. Dan dat Siem de Jong als een soort van tweede spits in de 16 opduikt achter Henk Veerman.
Ja, maar goed, daar zou hij dan ook wel ja, een rol voor kunnen zijn. Want ik zit nou gewoon even naar die bank te kijken. En dan zie ik ja, nog steeds onze grote vriend Rijn Smit zie ik daar dan staan. Nee. Als backup spits, maar verder ook. Ja, Driehoek, dat is dan een vleugelaanvaller. Een verdediger hebben ze, Akuyobi. Hayal, een middenvelder. En dan nog Stanislav Sjopov. Een naam die ik eerlijk gezegd nog nooit heb gehoord. 18-jarige Bulgaar.
Of Nygren of Van der Heijden heb je ook.
Ja, precies. En die stonden dan... of tenminste, Nygren stond in de basis. Van der Heijden was geloof ik geblesseerd. Ja. Of die was het niet bij de geval. Ja, dus dat is het wel een beetje. De smaken zijn beperkt in Heerenveen. Dat zie je dan in deze wedstrijd met name terug. Dan kan je tegen dit soort zeeperts aanlopen. Of zoals ze in Amerika wel eens mooi zeggen, een trap game. Ben je ermee bekend?
Ja.
Dat is dat je dan de ene week, en dat is dan misschien bij FC Twente vooral, om een bruggetje te maken, ja. Dat is dat je de ene week, hè, zoals zij spelen tegen PSV, dan geef je alles, pak je een punt. Geweldig gevoel hou je daaraan over. En dan kijk je al een beetje vooruit, denk je, hey, Ajax over 2 weken.
Ja.
Nou, het zou mooi zijn als we daar hetzelfde kunnen flikken, tegen dat Ajax echt kunnen laten zien dat we er zijn. Alleen het enige is, dan heb je tussendoor nog even zo'n wedstrijdje thuis tegen RKC.
En die
maar,
pak je wel.
Die pak je wel, hè, ja. Daar is geen twijfel over mogelijk. Die rol je gewoon op. En dan verlies je gewoon op 0-2
thuis tegen RKC. En ik vind trap game inderdaad de mooiste manier om het uit te drukken. Inderdaad. Want ik zat ook bij mezelf eigenlijk dit weekend te bedenken van ja, wat is voor een Twente moeilijker? En dat is een hele gekke vraag, want PSV was zeker in die eerste helft tegen Twente voetballend veruit de beste.
Ja.
Maar is het dan moeilijker om je soort van mentaal op te laden voor zo'n wedstrijd? Of voor zo'n RKC?
Ja.
Nou ja, mentaal is het in ieder geval veel makkelijker om voor een PSV op te laden. Maar voor zo'n RKC ga je er ook voetballend in met het idee van wij gaan het spel maken.
Ja.
En misschien hebben ze dat te veel ook gedacht. Van te veel van het is het armoedige RKC. Maar en wij laten wel even zien. Maar het was eigenlijk een oud speler van Twente die van zich liet spreken. Ook een speler die zichzelf aan Twente had aangeboden. Aan het begin van zo'n Ola John. En zeker die eerste assist was van hele grote schoonheid.
Ja, Roemeratu die is nu nog aan het zoeken, denk ik.
Die zit naar links en rechts aan.
Die zit nog ergens in de bos. Bij de Veluwe is hij nog ergens verdwaald. Die werd bos ingestuurd, zeg Paul.
Ja. En dan Gonga schiet hem goed in. En bij die 0-2, ja, daar hadden wij het een beetje over. Van wat wij van Kikpiri vinden. En als we een kleine spoiler willen weggeven, willen we dat doen?
Nou ja, goed. Laat ik zo zeggen, bij de hete kolen gaat hij voorbij komen. Ik denk dat hij misschien dan wel bij de publieksstemmen voor gaat komen. Want inderdaad, Kikpiri, kijk, voor de mensen die het hebben gezien, kijk het gewoon even terug. Maar bij die 0-2, schutteren is misschien nog een understatement. Want dat is gewoon een gruwelijke fout. En dat is inderdaad, hij gaf het achteraf ook in een interview, gaf hij het wel toe. Ja, dat hij een verdediger is die graag de voetballende oplossing zoekt. Het is vaak een beetje wat een Nederlandse ziekte wordt genoemd. Ja, daar was dit een voorbeeld van.
Ja, maar hij waande zich op dat moment een nummer 10 die centraal achterin stond. Ja. En ik vind Kikpiri, die viel natuurlijk bij Heerenveen volop. Vooral voor mij op, om zijn voetballende kwaliteiten.
Ja, en dat hij Piep Jong nog was. Hè? Hij moest zijn VWO nog afmaken, geloof ik. Hè? Dat was natuurlijk ook het leuke verhaal erbij van de jongen van 17 toen nog. Staat er meteen.
Zit een goede kop op, moet zo zeggen. En ik moet zelf zeggen...
Dat is goed, hè, als een goede kop op zit.
Dat meest nikszeggende uitspraak van de voetbal. Hij zit een goede kop op. Ja. Hij geeft een signaal af.
Inderdaad.
Nee, maar ja, wat het met Kikpiri was, die viel inderdaad dus bij Heerenveen op. En maar ik vond dat ik snap, toen hij ging toen naar Ajax en vanuit Ajax snap ik het wel, dat je eigenlijk alle Nederlandse talenten onder de 22...
Het fameuze Bayern-model. Het van, fameuze, nou ja, koop het allemaal maar op en dan kijk je wat er plakt als je het allemaal door de muur aan gooit. Ja.
Precies, maar in dat kader heb ik eigenlijk de aankoop van Piri nooit begrepen, want hij liet natuurlijk wel bij Heerenveen potentie zien, maar niet dusdanig dat ik dacht van je bent dat niveau ontgroeid en jij kan op in 2-3 jaar... dat niveau van een Ajax aantikken.
Nee. Nee, wat ook, kijk, en dan moet ik eerlijk bekennen, ik kijk niet heel vaak jong Ajax ook bijvoorbeeld. Misschien jij iets
vaker doen.
Iets vaker, maar daar is hij ook nooit echt opgevallen. Terwijl dan speel je gewoon KKD niveau. En
zat hij ook nooit bij het eerste.
Nee.
Toen hij bij jong Ajax speelde. En maakte hij ook vaak bij jong Ajax gewoon inderdaad.
Precies,
fouten,
ik kan me nog wel herinneren, bij
maakt.
Samenvattingen had hij gewoon inderdaad best wel af en toe flinke blunders maakt. Dan kan je zeggen, ja, het is maar bij jong Ajax, maar toch.
Ja.
Als je het daar al niet laat zien, dan is de grootste stap naar het eerste van Ajax. En ook bij Twente is die beslist geen zekerheidje. En zou je kunnen zeggen, dat is dan misschien wel de enige bron van...
Plekkenswelo speelt daar vooral centraal achterin.
Ja, met Plekkenswelo en Piri, dat het niet echt een dynamisch duo is achterin. Nee. Al hoeft het misschien niet dynamisch te zijn zoals Piri hier wilde zijn. Maar gewoon vooral deel degelijk, laten we daarop houden.
Verdedigend sterk.
Dat is misschien nog belangrijker, want ja, daar schort het gewoon tekort hierin. Waardoor RKC dus wint. En dat is nu toch wel. Ik denk dat al die ploegen onderin toch wel... En dan heb ik het met name over je ADO en misschien nu ook MN Fortuna, hè, waar de overwinningen uitblijven. Toch een beetje zenuwachtig worden, want toch voorafgaand aan het seizoen En daar hadden wij het natuurlijk over. En ik denk, iedere analist in Nederland, RKC, degradatiekandidaat nummer 1. En ik denk dat 9 op de 10 analisten daarbij zou voorspellen. ADO gaat ook met ze mee degraderen.
Ja.
En nu RKC nee, punten begint te blijven sprokkelen. Ja, worden ze en Fortuna denken. Misschien ook zelfs de VVV's en de PECs allemaal wat zenuwachtig. Dat ze denken, ja, fuck, wat als RKC nog niet bij die onderste twee zit? Want ja, er gaan er uiteindelijk 2 uit.
Ja. En dit was de usual suspect inderdaad, zoals je zegt. Ja. En wat je van zo'n RKC kan zeggen is, van die hebben eigenlijk... zijn ze qua selectie, hebben ze niet heel veel veranderd op zich vorig jaar, maar qua spelopvatting is het inderdaad veel realistischer geworden.
Misschien vooral het niveau van de selectie. Er zijn natuurlijk wel wat dingen veranderd, maar het is niet natuurlijk zeggen van, als ze zijn gigantisch hierop vooruit gegaan. Ze hebben net zoals Bilaat en Stokkers die rel, ja, het is voor mij om het even wie je er neerzet.
Nee, zeker, maar bijvoorbeeld zo'n aankoop van Ola John en zeker dat wel, ja. Anita viel mij heel erg op deze wedstrijd. Ja. Die deed me heel erg aan de Anita van vroeger denken. En dat was echt zo'n mannetje die er kort op zat en meteen bal onderschep en meteen naar voren spelen. En hij had deze wedstrijd 2 tackles en dan 6 intercepties. En dan had volgens mij iets van een goede 90% van paasnauwkeurigheid. Nou, dus het is wel zo heerlijk om zo'n voetballetje erbij te hebben die lekker de ballen afpakt en ze naar voren speelt. En zo'n Ola John, ja, die geeft nu 2 assists. Waarbij die tweede, hoef je daar niet verder op in te gaan. Maar het zijn wel gasten die deliveren. En het is dat bij zo'n RKC wel heel heerlijk. Zeker als je zo'n Tahir hier nog bij hebt.
Nou ja, precies. Want dat was denk ik... Kijk, nu nog steeds. Hè, ik bedoel, ze zijn wel nog steeds de minst scorende ploeg. Als je dan toch een zwakte daaruit wil pikken. Want ja, Vin Stokker staat er nu in de spits. Maar ja, ze hebben nog steeds echt een gebrek aan zo'n veel scorende spits. Al is het natuurlijk in het rechterrijtje. Ja, dat is maar vaak meer een luxe. Want ja, je speelt helemaal tegen degradatie. Omdat
en een
je
beetje toeval.
De beste spelers tot je beschikking hebt. En dan zou je geen spits hebben die de 20 inschieten. Tenzij je bij VVV straks kijkt. Maar daar komen we natuurlijk nog bij. Wel onze grote vriend uit.
Een spits die 30 inschiet.
Uit Heracles of 30 jaar. Met 20 ben ik eigenlijk nog... is nog een understatement. Ja,
Koen Dillen, Jakob komt eraan.
Maar dat mist RKC dan nog wel. En dat is misschien ook niet zo gek, want op deze manier, ik bedoel, ja, nu 9 punten vorig jaar, als ik nog op de zoek hadden ze 18 wedstrijden nodig om boven dit aantal uit te komen. Ironisch genoeg wonnen ze toen ook van Twente door dat aantal te bereiken. Maar ja het duurde dubbel zo lang om dit aantal te bereiken. Dus ze staan nu gewoon voor nu veilig. En natuurlijk, de rit is nog lang en dat weet Fred Grim denk ik ook wel. En het is zeker geen garantie dat het goed gaat komen nu, maar...
Je hebt er wel veel meer vertrouwen in.
Ja, ze laten zien dat het echt wel kan met deze selectie. Dat had ik niet verwacht, want ik had echt gedacht, die staan vanaf dag 1 onderaan. En ja, dat zal het wel. Maar toch, wat je net zegt, met Ola John en Anita, moet je toch niet onderschatten. Dat soort jongens met ervaring die wat extra's kunnen brengen, dat het echt wel een boel verschil kan maken in dat grimmige rechterrijtje, waar de verschillen gewoon heel erg klein zijn. Dus ja, nogmaals, ik denk dat ze daar wel een beetje zenuwachtig worden, hoor. Vooral Sittard en Emmen, dat dit RKC toch wel wat... een geduchtere tegenstander blijkt te zijn dan je zou verwachten. En over Emmen, om daar meteen op vooruit te gaan. Want ja, die waren ook nu weer op de Oude Meerdijk gewoon een figurant eigenlijk. Hè? In de show die Ajax daar opvoerde. Ik bedoel, vorig jaar won Emmen 9 van zijn 13 thuiswedstrijden. Nu staat de teller nog op 0 uit 5. En nu ook tegen Ajax. Dat was dan wel één van die 4 wedstrijden die ze vorig jaar thuis verloren. Was ook nu... Ja, ze hadden geen enkele schijn van kans. Het wordt 0-5. En het was echt letterlijk een galavoorstelling, toch? Ze stonden erbij en ze keken ernaar.
Ja, en sinds Emmen is gepromoveerd hebben ze elke wedstrijd letterlijk 5 goals tegengekregen van Ajax.
Ja,
en
Ajax ligt ze niet echt.
Ajax ligt ze niet echt. Maar kijk, het is moeilijk. Want Emmen heeft individueel echt prima spelers die... zeg maar tegen mensen, tegen teams van hun niveau, best wel het spel kunnen maken. Best wel van waarde kunnen zijn. Maar dit zei Lukien ook na de wedstrijd van Ajax. En dit klinkt meteen heel arrogant. Deze kaart spelen, maar
gaan het krijgen.
Je krijgt nu wel zeg maar zo'n vibe dat Ajax zeg maar overal ook tussen Champions League wedstrijden in kan komen. Dat ze gewoon 4, 3, 4, 5 spelers rust kunnen geven. Dan moet je alsnog de tegenstander oprollen. Ik bedoel, nu stond Martinez erin. Rens debuteerde nog. Promes, die kwam er volgens mij nog
die
in.
Die kwam er nog in, ja. Nou ja, maar dat was het ook inderdaad.
Dat was ook leuk. Sean Kleiber, die werd linksback gezet.
Ja.
En dat vond ik van tevoren dat ik dacht van, dat wil ik wel zien. Maar ook dat viel ook best wel op, want Sean Kleiber is natuurlijk aanvallend. Vooral sterk. En hij had wel veel dat hij daar lekker overheen.
Ik wou net zeggen, want hij had de meeste schoten op doel. Ja. Van elke Ajax-ziet, dus hij was druk bezig. Hij was druk bezig wat dat betreft. Maar dat was het ook. En wat je net zegt met die wissels. Ze stonden al 0-3 voor, geloof ik. En toen begon dat. Ja, dan kan je inderdaad gaan wisselen. Dat is natuurlijk voor hun wel ideaal. En je zou bijna denken dat... Ik vind het wel heel sympathiek van Emmer en zo. Natuurlijk, we vinden denk ik, of je nou voor Feyenoord of PSV bent. Je hoopt dat Nederlandse clubs het goed doen in Europa. Want heel is goed voor de coëfficiënten. Dat betekent dat jouw clubje, als ik voor mezelf spreek, dat het Feyenoord misschien ook weer eens een keer in de Champions League terug gaan zien. Als ze net geen kampioen weer worden. Maar ja, daar hoop je dan gewoon op. Maar het leek wel alsof Emmer misschien dacht van, Ajax van de week tegen Liverpool uit. Moeten ze hem niet te hard aanpakken. Hè? Want ze moeten daar voor Nederland die coëfficiënten gaan pakken. Daar leek het bijna wel op.
En dat begin leek een beetje op VVV Ajax.
Ja.
Zeg maar gewoon van hoe onmachtig...
Het ging zo makkelijk.
Ik weet het niet. Ik vind het moeilijk om te zeggen van, is het dan Emme die ze vrij baan geeft, of is het gewoon Ajax wat scherp is, wat gewoon
nou ja, dat ook vooral.
Want die mensen scoren die elke week 4-5 goals, weet je. En nu ook geen publiek hebt, wordt het ook natuurlijk gewoon echt veredelde oefenwedstrijden. En je kent daarin geen genade en je ook speler die wil ze gewoon daarin laten zien.
Nou ja, dus inderdaad, het is net als vorige week gewoon, ze winnen met ruime cijfers en verder valt er weinig over te zeggen. Al moet ik wel weer met zeggen, met Klaassen, dat viel me dan toch wel weer op.
Die wilde spelen, hè?
Ja, en ook toch best wel wat kritische geluiden denk ik geweest toen hij werd aangetrokken. En waarom voor dat geld iemand met die toch al ja, op zijn leeftijd is en misschien niet meer gaat opleveren. Maar ja, hij maakt die eerste goal, die tweede geeft hij natuurlijk wel een fenomenale assist, ja. Hè, dat boogballetje op Labiat.
Afgemaakt, hè?
En daarmee beslist hij eigenlijk dan al eigenhandig eigenlijk de wedstrijd. Dus dat is dan wel goed om te zien. Dat hij wel in zo'n wedstrijd inderdaad. En dat is denk ik dan ook wel goed om te zien. Dat zeg maar die ervaring dat je dan merkt in die wedstrijd. Dat ja, Feyenoord niet. Of Feyenoord. Feyenoord wordt jij zelf vaak verrast in dit soort wedstrijden. Was dat maar zo'n feest. Nee, dat Ajax dus niet wordt verrast in dit soort wedstrijden. Dat ze gewoon het meteen denken van drop afmaken. En in de tweede helft kunnen we dan lekker wel misschien wat rustiger voetballen.
Maar dat is het zeker. Maar ik denk als je toch het vergelijk wil maken, dat Ajax gewoon echt een veel betere selectie heeft.
Ja, nee, dat
zonder daar ligt het voor mij aan. En het ligt dan.
Tuurlijk. Dus
het zou ook aan mentaliteit kunnen liggen. Maar ik denk zelfs als je bijvoorbeeld dan in deze situatie de Ajax-mentaliteit bij Feyenoord neer zou zetten, dat het niet heel veel verschil zou maken. Kijk, het punt is, almits iedereen fit is, heb je natuurlijk ook nog Kudus die op de plek van Labiat staat. En nu is het natuurlijk gewoon heerlijk om zo'n Labiat achter de hand te hebben.
Ja.
En ik denk dat Labiat zeker nu gewoon echt lachend in de basis zou staan bij Feyenoord.
Ja, nou ja.
Als een soort van bank.
Vandaag in ieder geval wel, ja.
Ja.
Had in ieder geval bij de selectie gezeten, ja. Dat,
voor de rest.
Daar staat geen twijfel over. Zelfs de vierde keeper die mocht mee met Feyenoord vandaag. Dat, zo,
achter Ramon ten Hove bedoel je?
Ja, achter Ramon ten Hove is nog een vierde keeper, ja. Nou, schuin de keeper van de onder 18 zelfs. Die mocht nog mee, maar...
Dag van zijn leven gehad.
Maar goed, Emma uiteindelijk, om dan nog even kort over onze vrienden uit Drenthe te hebben, waar we toch altijd heel positief over zijn, blijven nu op die laatste plek staan.
Ja.
Maar dan zat ik toch te kijken om dan toch wat positiviteit eruit te halen. Wel een hele top 7 gehad. En nou ja, tegen de overige drie, Fortuna, Willem II, twee daarvan, die speelden ze dus gelijk. VVV was die krankzinnige openingswedstrijd die we vaak wel herhalen.
Schijnt dat toch wel Maakjes daarin gescoord.
Ja, die heeft daar 3 in gemaakt. Ja, dat klopt. Ja.
Volgens mij ook.
Ja. Daarom wil ik het ook vooral vaak benoemen. Maar goed, 3 wedstrijden waar ze dan 2 punten te halen, maar wel al net zo goed 9 punten daaruit kunnen pakken. En nu volgt een serie met Sparta uit, ADO thuis en PEC uit. Er liggen wel kansen, alleen het wordt nu natuurlijk wel tijd om ze een keer uit te pakken. Want ja, we hebben het net erover, RKC, die blijft puntjes prokkelen. VVV, komen hierna meteen bij, die blijven puntjes prokkelen. Moeten we wel gaan doen, want anders wordt dat gat wel heel erg groot. En ondanks dat ik wel denk dat ze zich gaan handhaven dit jaar, daar wil ik wel nog steeds achter blijven staan. Dat ze buiten die onderste 3 wegblijven. Wordt dit wel even nu een aankomende serie waar ze wel minimaal denk 6 punten uit moeten gaan pakken. Of 4 of 5, in ieder geval meer dan alleen maar 1 overwinning. Want dan wordt het wel even wat vervelendere kerst in Emmen.
Nou ja, ADO thuis al 3 punten gratis.
Dat mag ik wel hopen.
Dus dan moet je kijken naar Sparta uit en PEC uit. En ja, ik blijf het zeggen. Ik vind het fundament wat bij Emmen staat gewoon te goed. En ze raken niet in paniek en... Het is heel, heel, heel makkelijk om het zo te zeggen, maar je hebt wel iedere week het idee van dat kan wel eens gaan goedkomen.
Precies.
Tot een
precies, en dat is dan toch anders dan bij, we hebben het dat vorige week ook over gehad, hè, met onze beleidsexpert Lars, maar bij een ADO waar het inderdaad totale paniek is in het, en met Jol die al me schreeuwt, ik heb zoveel versterkingen nodig. Nou ja, en dan bij Fortuna, waar dan toch Hofland eruit wordt gegooid. En toch door de voorzitter, die wil de linkerrijtje. Dat gebeurt niet echt. Die zet er wel druk op. Ja. Dat bij die twee clubs, terwijl die dus in ieder geval nu op de ranglijst iets beter voor staat. Fortuna, oké, 1 doelpuntje, beter doelsaldo, hè. Maar oké, ze staan er beter voor. Ze staan 17e, ADO 16e. Dat daar veel meer paniek lijkt en veel meer stress lijkt te zijn dan bij Emmen. Waar dat toch dan wel, ja, misschien is het zo'n cliché, de Drentse nuchterheid, hè. Dat ze zich niet gek laten maken daar aan de Oude Meerdijk. En dat ze denken, ah, blijf rustig, kom wel goed. En dat het toch bij ADO en Fortuna, ja, daar is wel wat meer paniek. Dus,
ik vertrouw in Dick Lukien.
Ik ook, ja. Volledig. Waar ik ook in vertrouw, is de bomber van Heraklion. Die gewoon weer toeslaat.
Daar wel in, hè?
Ja, want we horen het muziekje alweer. Dan hoort het muziekje alweer. Het is weer tijd voor een Grieks tintje in deze podcast. Want ja, Yorgos Yagoumakis, hè, hij slaat weer toe. Want
wat een goal ook.
Wat een goal weer. Hè? Ik bedoel, de wedstrijd aan zich, ook hier best wel toch een draak van de wedstrijd. Maar ja, VVV-pack, misschien moet je er ook niet te hoge verwachtingen aan tillen. Maar ja, Yagoumakis die uiteindelijk bij een 1-2 achterstand toch weer voor VVV die puntjes eruit sleept. Terwijl ook met VVV, ik heb daar toch een veel minder goed gevoel over dan bij Emmen. Alleen ja, zij hebben gewoon die spits die ze elke keer maar weer te brand op. Dat ook nu. Yorgos, hij speelde echt niet best. Hij speelde echt belabberd. En dan in ene momentje is die even weg. Ja, en ja, oké, okay, Tsetteren.
Wat een voetbeweging.
Tsetteren, die komt er als een bezetene uit.
En Lam, die staat aan de verkeerde kant te dekken.
Ja, Lam, die staat aan de verkeerde kant te dekken. Dus dat helpt allemaal wel mee. Maar ja, hoe die hem dan fenomenaal er omheen chipt. Ja, dat is echt fantastisch. En toch een beetje ook hier weer een lichtpuntje in die hele Griekse week. Want om het dan meteen kort samen te vatten.
Hij is net
vader
geworden, overigens.
Tuurlijk, hè, want dat waren vorige week nog vergeten eigenlijk. Hè, bij die celebration natuurlijk.
Eigenlijk schandalig dat wij als de Giacomacchi supporters op de eerste rij dit vergeten.
Ik wou net zeggen, ja, maar het stond ook niet op zijn Insta, want daar zit ik wel onder druk te kijken. Maar daar kon ik ook nog niks op zien vorige week. Overigens konden we daar wel op zien dat hij een mooi leuk vastgoed heeft in Heraklion.
Ja, dus, dat stuurde jij mee, dat appte me van de
week. Ja, dus mocht
als ik ooit die kant op ga, dan...
Ja, mocht het weer mogen, mag je nu geloof ik wel naar Creta. Weet ik eigenlijk niet wat voor geel of oranje of rood is. Maar ja, mocht je daarheen kunnen, ik zou al meer naar de kust gaan eigenlijk op Creta. Maar mocht je toch even op Heraklion even een dagje moeten blijven. Nou, hij heeft mooie appartementjes daar. Worden niet gesponsord door deze appartementen van Jorgos, maar
dat mag wel. En
mag wel, ja.
Ik had net iets in mijn hoofd van, stel je voor, je gaat met afkikken gewoon een soort van, oh, Gerso-achtig iets doen. Dus ja. Gewoon lekker bij je, hebben het vastgoed van Giacomacchi.
Ik wou het zeggen, we houden het wel heel hoor, Jorgos, dat wel. Ja. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar net was toch het lichtpuntje, want oké, Lamprou houdt dan wel de nul hebben RKC in de Lamprou-clash. Maar verder, ja, Pavlidis, wil nog niet echt lopen, hè. Hatsidiakos, ik kreeg vandaag wat rust bij AZ. Rota, die op onbegrijpelijke redenen wordt gepasseerd bij Fortuna, voor Anga.
Ja, ik zat er geen
reden ik, ja, dus, nou, gewoon
al was Anga niet slecht vandaag, maar Rota...
Ja, ik zei het al, met Anga speel je om niet te verliezen en met Rota speel je om te winnen.
Ja, zeker.
En wat gebeurde er vandaag? Ze verloren. Maar daar komen we straks bij. Maar Jacco die redt dus deze week en deze wedstrijd dan zelf... Hij speelt zelf zo goed dat die Lam nog min of meer rode kaart... En die wil niet zeggen aannaaien, want dat niet echt. Want Lam doet het uiteindelijk zelf. Maar voor de mensen die het niet hebben gezien, Giacomacchi, die hangt echt zo tegen hem aan. Die zet zijn armen naar achter. Ja. Die trekt een beetje aan zijn shirt. En dat is zo spits is die ook echt. Hij sleurt, hij trekt. Hij haalt het bloed onder die nagels vandaan. En bij Lam is de blessuretijd is net ingegaan. En bij Lam, die is er gewoon echt even helemaal klaar
die
mee.
Die maakt twee soort van gekke slaande
Die beweging. Begint gewoon echt te slaan als een soort klein kind zo van, ga die poten van me af. En uiteindelijk bij de derde keer ziet de scheidsrechter en die fluit. En uiteindelijk geeft hij er zelfs een rode kaart voor. Want Giacomacchi is dan ook, hè? Gaf die aan.
Ja, maar dat was gek, want hij geeft...
Die had het niet eens door, dat hij rood kreeg, Lam.
Lam kreeg rood en hij zei van dat hij niet door had waarom hij rood kreeg. Maar had hij dan achteraf gehoord dat het voor zo slaan was. En dat vind ik dan wel weer mooi. Dat hij wel een soort van die Griekse nuchterheid, om het zo te maar zeggen, wel heeft dat hij dan niet dat slaan als een daadwerkelijke overtreding ziet. En Pek... Die geven wel echt hier de overwinning weg. Wat ik wel...
Alweer, hè? De gelijkspellen koningen zijn echt officieel de troon van AZ overgenomen.
6 uit 10 gelijkspellen. En wat ik wel dan mooi vond, was de reactie van Stegeman in de wedstrijd. Die werd ook weer naar Lam gevraagd. En toen keek hij even de verslaggever aan. Lachte hij als een boer met kiespen en zei hij... Laat ik dat maar even binnenskamers houden.
Ja.
Ik heb geleerd van de vorige keer.
Nou, dat is dan wel mooi, ja. En ik denk dat was ook Vieter van Kruijt ook wel mooi vond. Want die gaf van de week nog een interview dat hij... dat hij onder John Stegeman nog niet echt zijn leukste tijd in Zwolle beleefde. Hè? Dat hij toch van clubtopscorer in het jaar van Schip en Stam.
Ja. Naar, 2 jaar op rij toch? Die clubtopscorer soort.
Nou, alleen het eerste jaar. Want toen zat hij net bij PEC. En toen daarna, toen kwam Stegeman. En toen verdween hij volledig uit beeld. En nu is hij terug bij VVV. En ze had het leuk hebben gevonden. En dan toch nog één statistiek. Want ik kan niet ophouden over deze man, Jorgos. Hij heeft nu gemiddeld natuurlijk van 0,9. Dus ik ging een beetje Wikipedia opzoeken. VVV all-time topscorers. Toen zag ik Maurice Graaf staan.
0,9 doelpunten per wedstrijd.
Ja, dat, nu 9 uit 10 natuurlijk. Hè? Ja. Dus mijn wiskunde, ik was net zo kei in wiskunde, maar dat leert me dat hij op 0,9 loopt gemiddeld nu. Topscorer all-time is Maurice Graaf, 135. Ja, dan moet hij wel wat jaren nog blijven, denk ik. Denk niet dat dat gaat gebeuren, want stiekem hoop ik natuurlijk dat Feyenoord hem oppikt. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar...
Hoe lang heeft hij contract getekend bij VVV?
Ja, dat boeit niet. Ze moet gewoon deze zomer al toeslaan. Gewoon meteen toeslaan, nu het kan.
Ja, maar dat is... Kijk, ik vind het heel leuk dat we de Bord op Schoot podcast doen. Maar dat is toch weer gewoon je beste vorm van Bord op Schoot.
Ja, maar in deze vorm...
We hadden het dit weekend via de app over. Dat ik zei van wat zou je moeten halen als je Senesi wil vervangen bij Feyenoord. En toen opperde ik Bruno Martins in die. Toen zei van nee, geen Bord op Schoot. Dus dan wil je wel Giacomacchi zien.
Ja, maar dit is anders. Dit is gewoon pure klasse. Pure klasse moet je gewoon altijd... Moet je geen altijd binnenhalen. Maar goed, waar ik dan nog op wilde komen, die 0,9. Daar is die momenteel by far de beste in bij VV. Hebben iedereen die wel minimaal 10 keer of minimaal 9 keer heeft gescoord. Want natuurlijk zijn mensen die hebben ooit een wedstrijdje gespeeld, 1 keer gescoord. Degene die dichtst bij hem komt, die heeft 0,57. En even kort spelerspaspoortje. Dat is toch leuk als jij excuus voor hebt.
Kijk.
Of jij kijkt welke speler dat is. Wel inmiddels al gestopt, deze speler. Hij begon uit bij FC Twente. Toen ging hij dus naar VVV, waar hij dus op 0,57 gemiddeld heeft gescoord. Toen ging hij naar Roda. Toen ging hij naar Ajax. Toen naar Sheffield Wednesday. Heerenveen.
Oh, dat weet ik wel. Ja. Geraldinho Simon?
Zeker. Zeker. Ja. Nou, PSV, Nuremberg, Heerenveen en Melbourne Heart en weer Heerenveen. Ja, ja, Gerald die was ook aardig op dreef in de jaren 90 in Venlo. 39 uit 68.
Zou je bijna vergeten.
Ja, en Jorik was, ja, in dit tempo gaat hij dat record natuurlijk verpulveren aan het einde van dit jaar. Als hij dan een mooie transfer allicht krijgt. En VV ja. erin houdt, dat, daar hoop ik op.
Het is wel echt gestoord mooi hoe zo'n jongen die bij Ajax en OV kreeg, ja, van half mislukt is, hier naartoe komt. En gewoon die hele competitie.
Hij heeft ook nog nooit überhaupt zoveel doelpunten gemaakt in een jaar. Het hoogste was bij Platanias. Dat is, nou ja, ik denk dat heel veel mensen dat niet weten, maar dat is een eerste divisionist uit, ook van Creta. Daar is hij toen opgepikt.
Platanias uit altijd lastig.
Ja, Platanias. Ja, je moet dan naar Creta, moet je vliegtuigje pakken. Ja, dat is toch altijd wel vervelend te beginnen daar op dat eiland. Maar ja, daar bakt hij niks van. En ook op Twitter-accounts van toevallig een account dat Grieks voetbal volgt. Dat je ook Ajax-supporters inderdaad eronder cynische opmerkingen hoort maken van nou, in het geel van ons bakt hij er helemaal niks van. Of why didn't he do that with us? En dat andere iemand anders wel eronder zei van ja, misschien moeten we in Griekenland maar eens minder anti-voetbal gaan spelen. Want het is wel zo'n Griekenland, veel voor ploegen die gaan er met z'n allen tegen de muur, met z'n allen tegen de goal aan hangen. Hè, die buiten de top drie zitten.
Maar is dat heel veel anders dan het voetbal van VVV, denk je?
Nee, misschien niet. Maar wel met Nederland aan zich, zeg maar. Dat ze tegen veel ploegen spelen die wel willen voetballen. Ja, en in Griekenland wil niemand buiten de top drie, wil niemand voetballen. Buiten PAOK, AEK, Panathinaikos en Olympiakos. Ja. Dus dat daar misschien een verschil zit. Daarom zo'n jongen hier wel.
En puur al het mentale aspecten. Dat je gewoon, we hebben het nu al 829.000 keer aangehaald. Maar die eerste wedstrijd inderdaad VVV. Of Emme VVV. Kijk, ja. Maak je in die eerste wedstrijd drie als nieuwe spits. Dan ga je inderdaad toch wel een soort van vertrouwen.
Dat zo, sowieso.
We hebben tegenwoordig heel veel programma's waar je mensen kan zien die in zichzelf geloven.
Zeker.
Nou wil ik een hele bland niet vergelijken met Yorgos Yakoumakis. Maar ja, je maar, ziet wel wat geloven in jezelf, zeg maar, voor je carrière kan betekenen.
Dat zeker.
Als een nieuw gebakende spits van VVV.
Ja. Dus uiteindelijk, ja, 2-2. Ik denk VV wat tevredener dan PEC. En allebei blijven ze in dat rechterrijtje steken boven de na-competitie en degradatieplekken. Ja. Dus dat zal ze tevreden houden. En ja, goed, Feyenoord, we hadden het net erover. De ongeslagen reeks blijft intact. Maar ze zijn niet de enige die nog ongeslagen zijn natuurlijk, hè. AZ. Ja. Het werd toch vandaag weer even een soort van spannend, hè. 0-2 voor tegen Heracles uit. Niks aan het handje. Penalty Koopmeiners. Boadu die zijn doelpuntje maakt.
Tuurlijk.
En dan toch in de tweede half valt die 1-2. En dan worden ze toch weer een beetje zenuwachtig. Hè?
Echt
maar,
een hele mooie goal trouwens.
Dat wel, van Lucas Schoofs inderdaad. Ja. Prachtig doelpunt. Maar aan de andere kant, het symboliseert misschien wel weer het AZ van nu. Dat ze het nu wel gewoon volhielden.
Ja, en ik heb die wedstrijd dus, wat je ook zag van, tuurlijk, het werd qua stand werd spannend. Maar voetballend gezien was het eigenlijk geen moment spannend. Maar toen werd onze vriend Koopmeiners, die werd ook na de wedstrijd geïnterviewd erover. En die zei dus, het eerste wat Milan van Dongen vroeg aan hem, van, was je bang dat je het weg zou geven? En toen reageerde hij van, ja, we krijgen nu elke week deze vraag, een soort van half geïrriteerde reactie. Ja. Maar is ook begrijpelijk. Maar ja, tot een paar weken geleden de hele tijd misging in die slotfase, kunnen ze nu wel beter vasthouden. En ze zitten nu toch wel in een goede flow. Zeker vanuit die Europa League wedstrijden hadden ze tegen Sociedad gelijk gespeeld, hadden ze misschien nog kunnen winnen. En ja, het zelfvertrouwen bij die jongens. En zeker Koopmeiner zelf ook. Ja. Die is super fit. Want die had volgens mij in de slotminuut een actie dat er een corner werd afgeslagen van Heracles. En toen ging Koopmeiners gewoon volle bak van 16 tot 16. Terwijl die al van de week een wedstrijd gespeeld heeft.
Dus precies, tegen Sociedad. Dat was ook echt natuurlijk een wedstrijd die veel vroeg van AZ.
Ja,
natuurlijk,
heel veel.
Ik bedoel, ondanks dat het 0-0 werd. Dat was echt wel een hele intense wedstrijd voor AZ. Dus ja, ik bedoel, je merkt daarmee echt wel dat die negativiteit, die hebben ze echt wel achter zich gelaten. Ja. En Arne Slot, en die zei dat dan ook eerder nog deze week. En dat vond ik aan de ene kant een beetje, ja goed, het is natuurlijk makkelijk om achteraf te zeggen, maar die vond dat AZ echt dik bovenaan had moeten staan. Of tenminste dik boven Ajax had moeten staan, omdat ze alles makkelijk hadden kunnen winnen. En dan, ja, je had inderdaad alles moeten winnen, maar dat heb je niet gedaan. Omdat je elke keer jezelf weer in de voet hebt geschoten. Dus het is een goed verhaal.
Ik vind dat ik nu
en ik snap wel wat hij wil zeggen. Want nu ziet het inderdaad, zou je kunnen zeggen, naar Ajax voetballen ze bij far het makkelijkst van de Eredivisie. Ik bedoel, bij PSV loopt het ook nog lang niet zo vloeiend als nu bij AZ. Maar ik dacht, ja, dat is wel heel makkelijk gesteld. Ja, fijn dat het ook bovenaan kunnen staan.
Ja, natuurlijk. Nee, en ik had nu in het bezit kunnen zijn van de Mercedes-Benz. Maar je ziet bij AZ, die gaan nu eigenlijk een soort van verder gewoon op dat fundament van vorig jaar.
Dat zeker. Alleen, het begint er echt heel erg weer op te lijken.
Ja, en het enige verschil is dat je dan geen Idrissi meer hebt, maar Carlson. Maar dat lijkt een soort van 1-op-1 vervanging. En ja, waar je gewoon aan het begin van het seizoen gewoon dat ongeluk had, gaat het nu gewoon beter lopen. En inderdaad, je had inderdaad nu veel meer punten moeten hebben. Dat is niet gebeurd. En dan ga je nu wel het hele seizoen een soort van complex hebben, zoals Feyenoord 2013-2014, toen ze die eerste vier wedstrijdjes verloren. Van, hoe goed je ook wordt, omdat je dus in het begin pakkenweg 10 punten bent kwijtgeraakt, ga je dat ooit nog kunnen goedmaken? om die bovenste plek te pakken.
Nou ja, goed, aan de andere kant. Als ik nu zit te kijken, nu 17 punten. Als ze tegen Utrecht, dat is dan nog de wedstrijd na kerst inderdaad. Die spelen ze dan nog als inhaalwedstrijd. Ja, als ze die pakken, is natuurlijk geen gegeven. Maar dan zouden ze nu weer 2 op 20 staan. Ja, dan sta je wel gewoon meteen achter PSV en Feyenoord.
Prima.
2 puntjes achter Feyenoord. Dus dan zou je wel meteen die aansluiting vinden daarin.
Ja.
Het enige ding is natuurlijk wel, ja, zolang Ajax blijft winnen, dan wordt dat natuurlijk wel een lastiger verhaal. Maar in ieder geval, ze hebben zich goed herpakt en nu staan ze weer bij. En anderzijds Heracles, ja, die zakken nu toch wel weer wat verder weg. 15 en nu, ja, het is druk daar. Van Sparta tot aan Emmen, het is druk daar in dat rechterrijtje. Maar ja, Rijvloed zei het al mooi net. We moeten ons niet laten afleiden door de ranglijst. Ja, dat lijkt me sowieso wel slim. Hè? Ik bedoel, ik ben zelf nooit voetballer geweest of iets wat ook maar in de buurt komt op profvoetballer. Maar gewoon focussen op het voetbal, dat lijkt me, hè? Ja. Dat is belangrijk. Maar volgende week Feyenoord uit. Het is toch pittig voor Heracles. En ook nu wederom, Schoof scoort nu. Dus het is niet meer alleen Van der Water en Vloet die hebben gescoord. Maar ook vandaag Bakies. Ja, ik zag wel een video op Twitter-account van Heracles. In de warming-up schijnt hij ze wel te maken.
Daar is beeld van?
Ja, er is beeld van. Okay. Er is beeld van dat hij en ook Luca de la Torre, dat die allebei scoren in de warming-up. Yeah. Want in de competitie wil het nog steeds niet echt draaien voor onze Turks-Duitse vriend. En dat is... Ja, natuurlijk de erfenis van Cyril Dessers valt zwaar op zijn schouders. Maar tot nu toe komt het er echt nog totaal niet uit. En dat kost Heracles nu veel punten. Want ook vandaag, AZ was veel beter. Maar je zou kunnen zeggen, misschien net...
Met een goede spits.
Want hij kreeg wel hier en daar een kansje. Dat het dan wel echt misschien nog erin had gezeten. Maar
denk je dat ze deze winterstop een nieuwe spits gaan halen?
Ja, dat is lastig. Hè? Want het is ook... Ik weet niet in hoeverre Gillis ze daaraan toe wil geven. Want het ding is wel, er zijn nog 4 wedstrijden natuurlijk. Dus de kans bestaat dat ze de winst op ingaan op die 15e plek bijvoorbeeld.
Ja.
Op die 14e plek. Ja,
of in ieder geval in dat gebied. Precies, van, of ze van dan, nummer 10 tot
daar
nummer
gaan ze sowieso niet uitkomen, denk ik, voor de winst op. En dan is de vraag, raken ze dan een beetje in paniek? Dat ze toch denken, daar moet nog iemand bij. Want ze hebben nu gekozen voor Bakers in het Zeuken. Ja, scoren allebei niet.
Nee.
Ga je dan... ik zei eerst Bozjenik huren, maar lijkt me gezien zijn blessure nu niet aan de orde. Überhaupt, denk ik, maar...
Dan Mouw, als het bij Utrecht nog steeds niet...
Dan
zou je er oprecht prima aan kunnen denken, want dan lijkt het me voor in ieder geval zeker Dan Mouw en Heracles een win-win situatie. Alleen dan moet Utrecht ook weer ergens hun spits pakken.
Precies, dus dat is dan een beetje de vraag in hoeverre ze daarmee willen werken. Maar ben benieuwd wat Heracles daarmee gaat doen. Dan Vitesse... Ja, wederom behandelen we ze een beetje laat. Terwijl ze staan nog steeds tweede. Ook vandaag, ze winnen gewoon met 2-0 van Fortuna Sittard. En met weer een groot aandeel voor Oussama Tanane.
Ja.
Oké, hij schoot ook wel weer 9 ballen, denk ik,
de
Gelderdome uit. Maar...
Elke dode spelsituatie die hij krijgt, die ramt een goal.
Ja, precies. Nou ja, goed, al waren het ook wel 2 vandaag natuurlijk. Maar goed, dat was dan niet ook niet de plek om te schieten waar uiteindelijk een assist uit kwam. Want uiteindelijk scoorden ze 2 keer. 1 keer de corner, 1 keer een vrije trap. Daar was ik dan ook een stat van dat hij dit seizoen 18 kansen heeft gecreëerd uit standaard situaties. Dat is meer dan wie dan ook. 6 meer dan wie dan ook. Ja, en Darfaloudi scoorde 1 keer uit een corner. Broga 1 keer uit een vrije trap. En er was ook nog 1 shot naar die corner, geloof ik, van Ulte. Want Fortuna, het was niet best. Maar ze gaven ook niet heel veel weg. Dat je dacht, een lelijke 0-0.
Nee.
Daar kunnen ze je best wel voor tekenen. En dat na die corner goal, dan wordt het toch weer slecht gedekt. En dat je Ulte echt zo ziet kijken en ziet mompelen. Godverdomme.
Ja, dat hoorde je ook volgens mij.
Ja, dat gewoon, het is eens een momentje. En ik wil niet vervallen in het cliché van Fortuna zit dan in die hoek waar de klappen vallen. En dan gebeuren dit soort dingen, maar... Ze riepen het wel een beetje over zichzelf af, want ze creëerden zelf ook helemaal niks. Dus dan is het wel, je gokte echt volledig op dat het 0-0 zou blijven.
Nee, maar dat tegenhouden. Ja, volgens mij had Fleming, die had nog een kans.
Toen het wel
1 of 2-0 stond. Maar inderdaad, daarvoor was er inderdaad niet heel veel. En ik ben bij Fortuna nu echt heel erg benieuwd, want ik vond dat interview van Ulte na de wedstrijd, dat vond ik wel heel, heel bizar eigenlijk, van dat aan hem werd gevraagd van hoe ziet de club het?
Mm-hmm.
En dat je eigenlijk uit zijn reactie gewoon letterlijk kon zien dat hij net zoveel wist als de supporters.
Ja.
Hij zei letterlijk, de onduidelijkheid gaat aan je vreten. Hij weet niet wie hem gaat opvolgen. Natuurlijk is er nieuws gekomen dat Zorninger, die misschien bij Twente aan de slag zou gaan, en Typhoon Korkut nu kandidaten zijn.
Typhoon.
Maar dat is voor hem niet duidelijk. Dat is voor de spelersgroep niet duidelijk. Dus het is gewoon een warboel daarin zitten momenteel.
Ja, en dat is waar, als we net te vergelijken met Emmen trekken. Als je het over twee hekkensluiters nu hebt, dus de twee ploegen die nu op degraderen staan.
Ja,
daar heb ik bij Emmen wel een beter gevoel dan bij Fortuna Sittard. Terwijl de selectie van Fortuna waren we echt super positief over. Maar
bovenkant rechterrijtje, linkerrijtje.
Ja, maar het lijkt gewoon nergens op.
En die jacht, die volgens mij die viel ook in. En die maakte die fout bij de 2-0.
Nou ja, bij Darfaloudi moest hij Darfaloudi dekken. Ja. Dan loopt hij net niet goed mee. En daarna bij Broga, daar stond hij ook geloof ik niet goed inderdaad mee te dekken. Is misschien ook wel lastig om dan in te vallen. als verdediger. Maar goed, het stond daarvoor goed. En hij was dan toch bang dat Jansen zijn tweede geel zou pakken. Dus ja,
zonde.
Brengt die Jack de huurling van Brighton in. En ja, die viel niet echt gelukkig in. En andere kant, wat om dan toch Vitesse. Het is elke keer een beetje jammer. Elke keer heb ik het gevoel dat we ze toch een beetje
onderbelichten.
Terwijl ze gewoon tweede staan. Ze hebben nog nooit zoveel punten gepakt uit de eerste 10 wedstrijden. Staan nu gewoon op een volgende Champions League plek. Ik bedoel, als ze dat zouden volhouden, dat zou fenomenaal zijn.
Ja, het is echt bizar knap.
Voor de Arnhemmers. En ook vandaag dan, hè, Enzo Cornelissen. Want dat viel me eigenlijk pas achteraf ook op. Ik zat dan ook een beetje in één oog die lunchwedstrijd te kijken. Zoon van Tim Cornelissen inderdaad. Ja. Maar die viel me niet eens echt op in die zin van dat ik dacht van, nou, die jongen valt uit de toon of zo. Maar 17 jaar, en die stond gewoon in die verdediging in de plek van Bazour. En ja, dat ging gewoon meer dan prima. En dat is het misschien ook wel de ideale wedstrijd daarvoor om zo'n jongen even een keer te laten spelen. Want ook Hayek, die kon er niet bij zijn. Dat was de vervanger van Bazour. Maar was ook leuk om te zien. Dus ook dat je ziet dat veel jeugdspelers krijgen kansen. Ja. En het loopt dan toch gewoon door. Je hoort ze dan niet klagen over dat ze spelers missen. Maar het blijft gewoon lopen. Ze pakken gewoon punten. En ja, in dat opzicht.
Ze hebben gewoon een constant elftal waar gewoon... Waar je met zeker met Bazour en Tanane, maar daarbuiten ook zeker met Broja... Gewoon echt een hele goede spits. Heb je gewoon, het is niet zo per se spectaculair als het Vitesse van Lucas Piazon, Wilfried Boni en Marco van Ginkel. Maar het is super constant.
Ja.
En ze hebben in elke linie wel één hele goede speler zitten.
Ja. Ja, wat dat betreft inderdaad goed denk verwoord. Super constant. En super constant past denk ik ook wel bij de ene laatste wedstrijd, maar dan vooral bij FC Groningen. Die Jezus. Gewoon ja, super constant in de subtop staan. Het is niet van hetzelfde level als Vitesse, waar het dan toch misschien af en toe net wat meer schwung in zit. Ja. Maar ook vandaag Willem II. Het wordt uiteindelijk 1-0 door een goal van El Messaoudi. En uiteindelijk, daar is denk ik niks aan gestolen, want Willem II was echt bar en bar slecht.
Ja. Eén schot op doel, hè?
Ja.
En dat was van jouw vriend.
Ja, natuurlijk van Vangelis. Pavlidis. Maar ja, dan vorige week hadden ze toch het goede gevoel natuurlijk. 3-0 overwinning op VVV toch. Eigenlijk van, nou, we winnen weer eens een keer. Het is van een ploeg die bij ons staat in het rechte rijtje. Dat we even laten zien dat we beter dan dat zijn. Maar uiteindelijk zie je hier dan wel weer aan dat ja, de subtop, dat is nu wel echt gewoon te hoog gegrepen worden. Want oké, het is maar 1-0 waarmee ze verliezen. Maar het was, ja, het was echt kansloos.
En het Willem II van vorig jaar had zeker... was voetballend gewoon beter.
Die hadden wel meer weerstand kunnen bieden. Ik weet niet of ze resultaat hadden gehaald, maar die van meer weerstand.
Wat wij vorige week ook zeiden, van Groningen uit is natuurlijk gewoon echt een grafpartij om te spelen als tegenstander. Ook, en het wordt ook gekscherend Buisletico genoemd. Ah. Omdat inderdaad, ze pakken die 1-0, ze geven dat niet meer weg. En het is dan verschrikkelijk om daar tegenaan te voetballen. Maar ja, het was teken dat inderdaad het enige schot op doel van Pavlidis was. En dat kwam uit de aftrap na die 1-0 van Groningen. En ja, dat is wel eigenlijk heel gek. En Willem II is gewoon super inconsistent dit jaar. Ja. En
nou ja,
Koster, die heeft dit jaar, die heeft volgens mij deze week zijn...
Ja, die heeft bijgetekend. Dus in dat opzicht, dat is denk ik ook wel terecht. Want om hem nou meteen af te rekenen dat het nu weer zo slecht gaat. Dat zou ook alweer gek zijn op basis van wat hij vorig jaar heeft gedaan. Dus daar blijkt ook wel dat ze er niet in paniek raken of bang zijn dat het helemaal fout zou gaan. En ik denk ook niet dat het helemaal fout zou gaan bij Willem II. Maar toch, ze zitten een beetje in dezelfde situatie als Heracles. Dat ze toch... Ze hadden meer van gehoopt. Ze hadden echt wel gehoopt dat zij nu misschien op die plek van Groningen hadden gestaan. Ja. Hè? Dat je solide bij de playoff plekje staat. En daar gewoon voor kunt gaan strijden.
Wat ook niet gek was geweest als dat had gebeurd.
Nee, en nu wordt het toch een beetje al een seizoen voor zowel Willem II als Heracles. Buiten een fantastische comeback om. Die ik nu niet zo heel snel zie gebeuren. Dat het gewoon een zaak wordt van zo snel mogelijk die 34 punten halen. Ja. En dan maar gewoon het seizoen goed uitspelen. En volgend jaar beter dan misschien wel richting die playoff plek. En het hoeft op zich niet echt te zijn. Hè? Want ik bedoel, er zijn allemaal clubs die... En dan is even een jaartje in de middenmoot en makkelijk overleven niet heel erg, zeg maar. Maar toch, zowel Willem II als Heracles, ze moeten er echt over uit gaan kijken dat het niet te lang gaat duren. Dat je niet zo frustrerend seizoen gaat krijgen dat je om en nabij die 16e plek gaat eindigen. Wat op deze manier best wel kan. En nogmaals, ik denk niet dat het zo ver komt, maar...
Gebeuren. En
dan moet uiteindelijk iemand daar eindigen, hè? Dat is ook wel zo. We kunnen over iedereen positief zijn. We zeggen die bij Emmen en we dit en terug bij Fortuna. Ja, we hebben wel een aardige selectie, hè?
We zijn te lief eigenlijk.
Ja, we zijn te lief.
Behalve tegen ADO, daar zijn we elke week
in een scenario zou alleen ADO degraderen en de rest niet. Had misschien onder de oude regels gekund, hè? Toen er maar één ploeg rechtstreeks uitging en de rest na competitie. Tuurlijk, maar dit seizoen moeten er eenmaal twee ploegen rechtstreeks uit.
Maar Willem II heeft wel echt zeker in de voorhoede te mooie en de goede voetballers
eigenlijk tegen dit. En dat zag je vorige week ook wel tegen VVV. Dat het daar uiteindelijk wel eruit kwam. En in die wedstrijden moeten ze het gewoon uiteindelijk gaan pakken. Ja, Groningen uit is dan gewoon een vervelende wedstrijd. Daar, daar lukt het niet in. Dus,
dat hebben ze vorig jaar misschien gewoon een beetje overschat door hetgeen ze gepresteerd hebben. En misschien is dit inderdaad een niveau dat spelers als Nunnely, Keuler, de Romani, Mike Trezor gewoon niet elke week kunnen laten zien. Ja. Dat is helemaal niet erg, als maar niet degraderen.
Dat sowieso. Dan straks de grote spelers en de hete kolen natuurlijk. Maar we moeten eerst natuurlijk ook nog bespreken wat PSV deed in de late 8-uur-wedstrijd tegen Sparta. Sparta dat natuurlijk vorige week vertrouwen had getankt tegen ADO Den Haag. Maar desalniettemin rekenden we allemaal natuurlijk wel op een zakelijke overwinning van PSV.
Maar dat viel een beetje tegen. Roger Schmid die had maar liefst 8 wijzigingen in zijn basiself aangebracht. En dat was denk ik in het veld wel terug te zien.
Ja, er werd echt wat dat betreft nul respect getoond richting Sparta, zou je kunnen zeggen. Al toen was het nog steeds denk ik wel een prima opstelling. Maar ik denk vooral wel Ledesma, fijn denk ik wel. Dan denk ik vooral
Baumgartel.
Ja, Mauro Junior weer inderdaad. Baumgartel weer. Oenerstal ook zelfs. Dat je zegt van waarom je zelfs een keeper rust zou moeten geven. Misschien ook een beetje Oenerstal toch. Ja, ik denk niet dat hij niet tevreden is natuurlijk over de situatie. Hij had gewoon eerst keeper willen zijn, maar hem toch nog een beetje wat speeltijd te geven en te gunnen op deze manier. Om toch ook je reservekeeper scherp te houden of zo.
Maar is dat dan wat je moet doen? Dat je dan je tegen Oenerstal zegt van hey, je krijgt nu 1 wedstrijd en over. Ja. We weten dan niet wanneer we je weer onder de lat zit. Ja. Ik vind hem een gekke move.
I guess. Maar goed, het verhaal van deze wedstrijd is natuurlijk PSV dat echt gewoon uiteindelijk wat hulp nodig heeft. In die zin van een standaard situatie waarna Garcius een ongelukkige overtreding maakt op 4-gever. Je kan hem geven. Ja. Kan hem niet geven, maar goed, het is een beetje twijfelachtig, maar hij raakt hem wel op het moment waar er eigenlijk geen gevaar is. En dan Malen, die mist de penalty. Okoye met een fantastische redding en hij komt precies terecht op de plek waar hij niet terecht moet komen voor de voeten van Malen weer, die maakt hem af. En ik denk vooral ook Lennartie, die zal ook wel slecht slapen, denk ik.
Ja, die krijgt die bal door de Oenerstok van volgens mij zijn doel uit en hij heeft gewoon vanaf een metertje of 40... 45 kan hij in een leeg doel inschieten, maar schiet hij naast ze. Ja, ik denk, de commentator zei het ook al, van de laatste keer dat Sparta een punt heeft gepakt in Eindhoven was 10 jaar geleden. En ik denk dat het zeker vandaag weer had gekund.
Ja, zeker, want PSV was echt heel matig. Het was echt, er gebeurde ook zo weinig.
Vind je het goed dat hij het gedaan heeft, Schmid? Zoveel wijzigingen, of was het te veel?
Ja, nou goed, uiteindelijk winnen ze met 1-0. Dus de droge conclusie is dan inderdaad van, nou, ze winnen. Dus dan is het goed geweest. Maar toen aan het einde zag je wel dat, ik weet niet of je moet zeggen paniek, maar dan is het toch een beetje, ik vergeleek het met als je full manager speelt en dan probeer je hetzelfde te doen hè, tegen de kleine tegenstander. Als je speelt voor de titel, even een beetje die reserves wat speeltijd geven. Want hè, dan speel je Europees, dan moet je sterspelers rust krijgen.
Tot je keeper aan toe.
Ja, raakte hij wel een beetje in paniek in die zin van dat hij Malen, Madueke, Gakpo allemaal tegelijk inbracht toen. En zelfs toen kwam er niet eigenlijk verbetering in, moet ik zeggen. Want aan het einde was het zelfs Sparta eigenlijk dat nog
de betere kans
PSV had. Onder druk zette en nog wat kans. Kreeg Gravenberg aan het einde inderdaad.
Die zat te klungelen en te
precies,
slungelen.
Maar Frezer gooide echt alles er tegenaan wat ze nog op de bank hadden. En gelukkig wordt dat steeds meer, want Garcius is dan een beetje de slemiel vanwege die overtreding. Maar die speelde nu ook dan,
leuk dat hij terug is.
Dan mee. Die viel uiteindelijk in voor T, die dan die misser had in de eerste helft. Ja, ze hadden veel kansen, Sparta. En ik denk het enige wat je hieruit dan wel kan halen aan Sparta zijn, het is uiteindelijk zo'n wedstrijd, die verwacht er van tevoren niks van, denk ik. Ik bedoel, dat zijn van die wedstrijden Feyenoord uit, vooral PSV uit, Ajax uit. Daar ga je de punten niet in pakken. Die moeten zijn andere wedstrijden pakken. En dat ze nu in ieder geval wel een heel goed gevoel eraan overhouden. Tuurlijk, het voelt nu kut.
Tegen het B11
het voelt
PSV.
Zuur dat je van PSV verliest. Maar aan de andere kant, als je dit, als je dan kijkt naar hoe andere ploegen dit weekend hebben gepresteerd, die in dat rechterrijtje staan, die in degradatie zorgen verkeren, dan heeft Sparta denk ik wel bij far de beste prestatie geleverd van die verliezende ploegen.
Precies, ze hebben de week daarvoor degradatiekandidaat nummer 1 in mijn optiek een hele behoorlijke tik uitgedeeld. Dus Sparta, dat zit er prima in. Het is gewoon alleen jammer, want die komen ook naar Eindhoven en die zien ook Oenerstal, Fijn, Ledesma, Mauro Junior. Die denken van er valt wel iets te halen en dat is gewoon zuur. Ja. Maar in principe de prestatie aan zich is niet heel veel aan het verwijten. Ook een Manschot die in de slotfase discutabele momentjes had, om het zo te zeggen.
Ja, het is dan een beetje misschien dat je daarnaar kijkt, omdat wij natuurlijk allemaal, we zijn allebei geen PSV-fans natuurlijk. En in die zin hoop je dan vaak ook dat de underdog het toch nog redt. En die gun je dat toch een beetje. En dat is misschien, PSV-fans die luisteren, die hebben nu misschien zoiets van, toch je bek, heb je het over. Maar dat is nou eenmaal zo, welke club je dan ook bent. Dan hoop je toch dat de underdog, zolang niet tegen jouw club is, hem eruit sleept. En dat lukt de Sparta nu net niet, maar goed. Volgende week krijgen ze Emmen op bezoek. Daarna Willem II, Groningen zie ik. Dus die krijgen gewoon kansjes om voor de winterstop die formidabele plek die ze nu hebben. Ja. 10e plek geloof ik, zeg ik even uit mijn hoofd. Die ze nu hebben, dat ze die wel kunnen consolideren. En dat ze zich geen zorgen hoeven te maken als ze de kerst ingaan. Henk Frezer en de zijne. En PSV staat derde, 23 punten. 4 punten achter Ajax. Het voetbal is niet over om naar huis te schrijven, maar goed.
Doel staan er wel. Gaat hem ook niet worden.
Doel zal er denk ik niet, nee. Maar goed, ze staan erbij en die onderlinge confrontaties komen nog. Dus wat dat betreft heeft Roger Schmid natuurlijk nog wel alle kans om met PSV die bovenste plek uiteindelijk te pakken. En dan de hete kolen. Grote speler natuurlijk, waar we aan het einde op terugkomen. Hete kolen zal ik heel kort over zijn, want we hebben het natuurlijk net lang over hem gehad. Ik keek ook net al in onze mentions, daar komt hij ook al een paar keer voorbij. Maar ja, Kikpiri. En dat is een beetje een combinatie van natuurlijk dat moment bij die 2-0, waarmee die eigenlijk Twente de kansloze nederlaag tegen RKC thuis, want dan was het toch wel inluid. Ja. En verder ook gewoon, ja, het is algehele ontwikkeling natuurlijk, dat doet hij niet expres. Dat is ook vooral heel erg ongelukkig voor natuurlijk Kikpiri zelf, die toch werd aangeschreven als een van de meest talentvolle verdedigers toen hij bij Heerenveen debuteerde. Maar gewoon is gestagneerd en dat proces was natuurlijk al een tijdje gaande. En nu ook bij Twente zie je gewoon dat hij... ja, niet echt opvalt.
Nee.
Of zo niet echt een groei door maakt. En dat is natuurlijk vanuit Ajax perspectief. Want die hadden natuurlijk wel gehoopt van... nou, misschien nu ben ik divisionist even verhuurd. Een beetje vergelijkbaar met Heerenveen toen. Dat hij daar weer een beetje wat laat zien. Maar ja, waar bijvoorbeeld Per Schuurs wel die ontwikkeling uiteindelijk heeft doorgemaakt.
Botman
via Jong Ajax. En Botman natuurlijk ook uiteindelijk bij Heerenveen dan. Ja, zie ik. Ik zie die ook bijvoorbeeld niet echt die Botman-route snel nemen op deze manier. Dus
nee.
Dat, ja, ik weet niet... of het dan gewoon is, of het overschatting is geweest, of misschien zijn ontwikkeling net wat anders. Hè. Er kunnen zoveel dingen achter zitten die wij verder niet weten. Maar het ziet er gewoon wat ongelukkig uit momenteel. Dus,
de kans is niet groot dat je Kikpiri met winst gaat doorverkopen, denk ik.
Nee, dat denk ik niet op deze manier. Dus ja, hete kolen voor Kikpiri. Ja, sorry Kik, maar ja, je speelde gewoon niet zo goed dit weekend. Dus nee. Dan krijgen ze.
Nee, mijn hete kolen die gaan naar de Domstad toe. Want de spitsen scoren maar niet. Ja. Het aanvalsbal.
Al die aanvallers.
Al die aanvallers, maar de absolute nummer 9 die ontbreekt. En dat is zeker te wijten aan de spitsen. En je kan er ook zeker naar Jordi Zuidam kijken. Ik bedoel, bij ADO hebben ze het ook gezegd van... we hebben heel veel aanvallers, maar we hebben nog een paar impulsen nodig. En bij Utrecht, weet je, die hebben ook heel veel aanvallers. Maar die hebben te veel aanvallers die op elkaar lijken. Te veel, zeg maar, types die in de spits kunnen spelen... maar waarvan hun primaire positie niet de spitspositie is. Denk aan een Mahi, aan een Kerk. Ja, en Mahi heeft bij Groningen wel... inderdaad vaak in de spits gespeeld, maar ook wel vaak vanaf links.
Ja,
bij
was wel dan vaak vanaf links, ja. Dat was wel inderdaad waar hij uiteindelijk het meest in zijn kwart kwam.
En Kerk met rechts, dus... spits in de Domstad.
Ja, terecht. Die moeten gaan scoren, anders dan wordt het gewoon een heel saai seizoen in de middenmoot in de Domstad, inderdaad. Even Twitter langs. Nou, ik zei al, Kikpiri, die komt best wel vaak voorbij. Dus die is de koploper wat dat betreft bij het publieksklassement. Jurgensen komt voorbij. Hij speelde ook weer niet goed, hè, vandaag. Ging een beetje ontevreden, maar of dat nou meer was vanwege de wissel of gewoon dat hij boos was op zichzelf... dat weet ik niet helemaal, maar was niet tevreden toen hij eruit werd gehaald. Er is ook iemand die noemt die Robin Ruiter. Ik weet niet wat Robin Ruiter Peter Gerards heeft aangedaan. Nou, Robin, die heeft niet gespeeld.
Nee, maar...
dus dat is bij de selectie, die zit toch geblesseerd.
Die is volgens mij geblesseerd, Brondeel.
Ja, maar Brondeel speelt en ze hadden een andere reservekeeper, die is gewoon nog steeds geblesseerd. Maar ik weet niet, misschien dat Robin, dat Peter Gerards die tweet heeft, dat hij een persoonlijke veet heeft of zo.
Misschien heeft Jordi zijn vriendin op Happen een bericht gestuurd.
Ja, ik weet niet. Ben benieuwd, Peter. Laat ons weten wat Robin Ruiter jou heeft aangedaan. Verder hier, iemand noemt Schmid alvast met zijn 8 andere spelers. En toen stond er wel bij, uitslag is nu nog niet bekend. Nou ja, uiteindelijk werd het dus inderdaad best wel tegenvallend. Dus terecht, Piri, Jurgensen, FC Utrecht. Nou ja, dat is dan waarschijnlijk een beetje op aanvallende opzicht gedoeld. Lam, FC Emmen, Seuntjes, voor wie voetbal een straf is. Ik heb idee dat het dezelfde persoon is die vorige keer ook al zoiets stuurde inderdaad. Dat hij niet zo heel tevreden is dat Fortuna Seuntjes heeft aangetrokken. En Lennart T. wordt ook nog 1 keer genoemd. Ja, dat is dan toch wel vanwege die pijnlijke misser van net inderdaad. Dat
zit er dik in.
Daar had er veel meer in gezeten voor Sparta zonder meer. Dan eindigen we natuurlijk toch positief. Groot speler. Wederom, wil het niet te lang houden, want ik ga Ricardo Kiesa nomineren. En eerlijk gezegd, dat was waarschijnlijk ook jouw nominatie. Hè?
Ja,
maar goed, ja, ik vul het draaiboek meestal in.
Maar Kikpiri was ook mijn nominatie.
Precies. Ja, dan heb ik vaak dips op de genomineerden. Maar ja, Ricardo Kiesa, dat behoeft verder geen uitleg. Terug naar zo'n lange tijd. Mooi hoe die zijn emoties tonen na afloop. Gewoon een mooi verhaal. Dus ik denk eigenlijk de enige grote speler die nomineer ik bij deze. En eigenlijk namens Armin. Maar om dan toch een backup te noemen, Armin. Hier was jouw backup optie.
Ik vind het altijd leuk dat je die klemtoon verkeerd legt. Nee, Armin. Nee,
Armin.
Mijn zilveren medaille gaat naar Anita. En goud voor mijn grote speler is toch Nick Marsman. Wat we ook over Drommel zeiden, weet je. Zo'n predicaat van clownkeeper of stuntelkeeper. Ja. Dat blijf je toch lang houden. En weet je, laat de haters maar praten en bewijs het maar. En hij heeft er hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat Feyenoord vandaag een puntje overhoudt aan FC Utrecht thuis. Dus groot speler.
Mooi. Ja, Kiesna wordt dus inderdaad een paar keer genoemd. Even kijken. Ik zie nog meer Kiesna. Cornelissen wordt genoemd. Hè. Enzo Cornelissen, waar het over hadden. 17-jarige bij Vitesse. Die debuteert. De zoon van de grote Tim Cornelissen. Die menig rechterflank bestreek. Ja, rond het millennium toch? Ja, dat was tussen 2000 en 2010 vooral, hè, dat hij zijn beste dagen beleefde. RKC wordt genoemd.
Twente geweest daarna.
Twente inderdaad. Ja, de halve Eredivisie gehad trouwens. Maar een goed spelerspaspoortje voor volgende keer. Marsman wordt genoemd. Marsman inderdaad. Klaassen. Nou, vind ik het nog wel netjes. Carlson wordt genoemd. Alleen ze wil niet weten of dat nou... Iemand heeft alleen Carlson gestuurd. Dat heet Kolof. Ja. Denk ik dan eerder groot speler, maar ik weet niet. Ja, Carlson was dan niet per se. Ik zie ook iemand die Philip Max met, weet ik ook niet echt. Of dat positief of negatief is, want ja.
Die kan je elke week wel een groot speler
maken. Niemand die alleen Jakomakis noemt eigenlijk. Vind ik dan wel weer jammer. Maar, ja.
Nou, waarschijnlijk weten ze dat de Jakomakis-invloed al vanaf jouw kant komt.
Dus ja, dus dan hoef je het niet nogmaals te benadrukken. Nee. Dat is op zich ook wel, op zich wel logisch. Nou, ja. Tot zover de grote spelers heten Kolen. Oh, nog een kort promoberichtje / reclame. Want er is nieuwe merchandise van FC Afkik, heb ik mij laten vertellen. Door Kareel achter de schermen. Want naast de mooie Anthony Lo Stadio en FC Afkik shirts en hoodies zijn nu ook mondkapjes van FC Afkik. Mokken. En een hele mooie kersttrui. Nou, ik ben zelf altijd groot fan van kersttruien, moet ik zeggen. Hoe fouter ze zijn. Ik heb niet het design gezien, maar als ze fout zijn dan...
Ik denk dat Niels hoofd er gewoon groot op staat.
Ja, dat vind ik alweer iets te fout. Maar
ja, dat zou ik mijn ouders ook niet aan doen.
Dat gaan we dan weer iets te ver. Kijken. Maar goed, mocht je deze podcast nou luisteren op maandag, dan heb je extra geluk. Want ja, we hadden afgelopen vrijdag Black Friday en hebben natuurlijk ook Cyber Monday tegenwoordig. Dus dat betekent 10% korting op alle nieuwe producten van FC Afkikken. Dus ga snel naar www.fcafkikken.com/webshop. En gebruik de kortingscode Cyber Monday met allemaal hoofdletters en aan elkaar.
Yep.
Voor je korting. En tot zover. Speelronde 10 zit in de dubbele cijfers, hè, in de Eredivisie. En ja, zei het vorige keer al, langzaam kan je al een beetje wat dingen gaan herkennen. Wie er mee gaan doen om de playoffs. Ja. Wie tegen handhaving moeten strijden.
Linkerrijdje, rechter.
Wie er als enige alle EKE FC Utrecht in de grijze middenmoot in zijn eentje gaat zichzelf moet gaan vermaken. Dan begint langzaam een beetje duidelijk te worden. En nu nog veel vier speelrondes te gaan tot de kerstbreak.
Ja. Ja,
genoeg wat er kan gebeuren, hè.
Ik ben benieuwd. Laat die tweede seizoenshelft maar lekker beginnen, man. Ik heb het idee van, het is...
Ja, dan komen de grote duels
eraan. Het is nu gewoon een soort van opbouw. Het is gewoon dat je een nummer aan het luisteren bent en het gewoon, dit is een opbouw. Alleen die opbouw duurt gewoon net te lang.
Ja, goed. Armin, in ieder geval bedankt dat je er weer wilde zijn. Zeker. Voor deze 10 aflevering. Ja, dat was hem dus alweer, de 10e week van de Eredivisie. Met het ingaan van de decembermaand dus nog 4 speelrondes te gaan tot die kerstbreak. Ik ga ondertussen toch even een keer naar de VVV webshop om mijn Jakomakis shirt dan echt een keer aan te schaffen. Want daar wordt het nu wel een keer tijd voor. En ik en Armin zijn volgende week dan weer terug met het bord op schoot. Tot dan.